Wij waren bij de filosofen in Athene. De filosofie bestaat nog. De godsdienst van Athene is nogal verdwenen. Ik heb u dat wel eens verteld, de Athene draagt een vermakelijke naam. Als u het nazoekt, u weet wel, dat zijn de bekende, de handboeken, de commentatoren. Hè? U weet wel, uit die zin van de meeste commentatoren, die kent u toch, hè? Je weet nooit welke het zijn en wie het van wie heeft overgeschreven. Maar in de handboeken staat meestal in, uit mijn bibliotheek dan, staat meestal in, we weten niet de oorsprong van de naam. En dan doet men een poging, misschien komt het van dit Griekse woord of misschien komt het van dat Hebreeuwse woord. Atan, dat is een Hebreeuws woord, wordt dan weer vertaald met vasthoudendheid. Een van de synoniemen voor eeuwig, altijd durend. Ik moet u zeggen dat ik altijd het vermoeden heb dat men niet durft te zeggen wat het betekent. Het betekent namelijk helemaal niet vasthoudendheid, het betekent het tegenovergestelde. Want Athene, dus teen, dat weet u van tenen, these enzovoort, daar heeft het mee te maken. Dan staat het, hè? Als het een thesis is, dan staat het. Dus tenen, dat wil zeggen het staat. Maar Athene wil zeggen dat het niet blijft staan. Dat wil zeggen, Athene betekent zoveel als labiel. Onbetrouwbaar. Tot mijn genoegen, want ik heb het nogmaals nagekeken toch. Tot mijn genoegen, dat staat inderdaad in sommige verklarende boeken. Zonder verdere toelichting natuurlijk. Maar in ieder geval, het blijft niet staan. Dat is natuurlijk leuk en dit is een open deur voor mij. Want kijk, ik heb al gezegd, Athene, ga maar kijken. Waar ga je naar kijken als je naar Athene gaat om te kijken? Waar kijk je daarna? Hè? Naar de ruïnes. Dat is niks bijzonders, dat is altijd zo. Hè? Waar je ook naartoe gaat, je gaat naar de losse stenen kijken. Hè? Behalve in Rome dan. Maar dat is een verhaal apart hoor, Rome. Je gaat naar de Acropolis, hè? Dat weet u toch, hè? Die hoge berg min of meer in het centrum van Athene. Het was natuurlijk het oorspronkelijke Athene, maar ze hebben dat helemaal volgebouwd in de tijd met allerlei tempels, waarvan er sommige nog een beetje onderhouden worden. Acropolis, dat weet u, dat, daar staat de ruïne of van de tempel van Athene. De Romeinen noemden er Minerva, maar ja, dat verhaal kent u ook, hè? Dat de Romeinen alle Griekse goden gejat hebben en andere namen opgeplakt hebben, dat weet u toch, hè? Andere identiteit was dat, hè? Om ze te beschermen waarschijnlijk, daarom gaan ze tamelijk lang mee. Maar dat even, Athene, Pallas Athene, Athene Parthenos, de maagd van Athene, er staan nog wat van die zuilen, niemand vertelt je dat het vroeger een moskee was. Nou ja, dat is minder lang geleden dan, hè. Maar het staat er al heel lang. En er stond ook een grote tempel van Zeus. Daar stonden er trouwens nog meer. Zeus, de oppergod. Dat is een interessant verhaal. Maar van die goden, daar hoor je niet veel meer, hè. Eens stond de godin in Athene. Benevens nog deze en gene. Pas na het geworstel van Paul de apostel is Zeus met Athene verdwenen. Hebben die ook weer. Ja, ik had niks te doen. Eigenlijk de laatste zin was, door, pas na wat geworsteld door Paul de apostel, zei Zeus tot Athene, Fabene. Maar die moet ik dan zin uitleggen, zoiets was het. Je gaat daar vanzelf zitten dichten, ik kan het bos aanbevelen, maar hij is de enige van ons die het niet nodig heeft natuurlijk. Hè? Maar zo is dat. De goden zijn eruit verdwenen, de filosofie nog steeds niet, de naam wordt er nog steeds mee verbonden. Maar vergis u niet, Athene is het opschrift. Dat wil zeggen, het is gammel. Het valt maar zo om, de maagd, daar. Hè? Dat is een andere, de naam van Athene is enig, haar wijsheid uitzonderlijk lenig, maar teen is stabiel, Athene labiel. De maagd blijkt dus toch maar eenbenig. Nou goed, die even terzijde. Ja. Maar zo zit dat daar Athene. Ik moet er aan de ene kant om lachen, want het is zo'n mooie demonstratie. Want er stond ooit wat, was in ere gehouden, maar het is verdwenen. En de van alle oude klassieke steden die er zijn, is Athene de minste. Dat wil zeggen, om naar te kijken of om rond te kijken, daar is weinig van over. Het is geen indrukwekkende stad, op geen enkele wijze. Als je een reisje naar Athene wil maken, moet je heel goed zoeken in je reisgidsen, want het staat er niet in hoor, Athene. Echt niet. Ze hebben het pas kort geleden, is het 4 jaar geleden, bij de Olympische Spelen, of is het al langer terug? Hebben ze het een beetje opgeknapt. En hebben ze het een en ander hersteld om het aantrekkelijk te maken, ook voor het toerisme. Het was een mooie kans om het onder de aandacht van het publiek te brengen. Maar normaal gesproken, als je iets moois wil zien, ga je niet naar Athene. En mijn zin is, kun je dat maar beter zo houden ook. Want wat komt er nou goeds uit Athene? Epicureërs hadden we het over. We hebben nog Stoïcijnen. Dat is de volgende categorie die hier genoemd wordt. Genoemd naar een stoa, want naar al oud gebruik heb ik u verteld, filosofie wordt onderwezen al lopend. Al pratend, al ijsberend, en een stoa is een portico. Schiet lekker op, hè? Een zuilengang. Een zuilengang, daar komt ons woord zaal vandaan. Een zuilengang, in Rome hebben ze... In Rome zeker, ja. In Athene is er nog één, maar het is niet die ene waar het hier over gaat. Dit was de gekleurde, de geverfde, de bonte zuilengang. Ik zal u het Grieks besparen. En daarin wandelde Zeno heen en weer. Want hij is de grondlegger van de stoïsten, om zo te zeggen. De stoïsche filosofie, genoemd naar de plaats waar het ontstaan of onderwezen werd. Net als de academie van Plato en de kerpos, de tuin van Epicurus, is dit genoemd, naar een stoa. Een zuilengang waar men heen en weer liep. U gaat er maar eens kijken hoe dat er daaruit ziet. Over de Stoïcijnen is wel het een en ander te vertellen, maar het minst belangrijke historisch vertel ik eerst. De man Zeno heeft zelfmoord gepleegd. Hetgeen ik eigenlijk een goede weergave vind van waar zijn filosofie toe leidt. Niet waar? Als zo'n man als grote denker van de mensen een hele filosofie ontwikkelt en ons voorhoudt. En hij maakt zelf een eind aan zijn leven. Dan denk ik, nou, geloof dat ik toch maar een andere filosoof opzoek dan, hè? Goed. Zeno leerde dat niet genot. En genotzucht, het hoogste doel is van het leven, maar het tegenovergestelde, deugdzaamheid. Net is leven volgens de regels. Ik doe hem nou onrecht, want ik ga natuurlijk weer te kort door de bocht. Maar het komt erop neer, je houdt je aan de voorschriften, de regels, de traditie, populair gezegd. En dat is dan je levenstaak, je levensverantwoordelijkheid, je levensvervulling. Krijg je daar loon voor? Nee, dat niet. Het is loon zelf, in zichzelf. Zal God je daarvoor oordelen of straffen? Nee, ook niet, want God bestaat misschien wel, maar God houdt zich niet met de wereld bezig. Als hij al bestaat, dat is het ongeveer. De filosofie is eigenlijk deze, maar hij is meer oosters uit onze dagen. De hele wereld is één geheel, hangt met elkaar samen. Wij kennen de samenhang niet, maar het hangt met elkaar. Het is één grote machine. Wat die machine doet, weten wij niet. Maakt ook verder niet uit, maar het is één grote machine. Wij zijn radertjes in die machine. Wij moeten gewoon doen zoals van ons verwacht wordt. En dan draait de machine. Wat die doet, weten we niet, maar het leidt dus tot niks, zo'n hele filosofie. Maar het is interessant. We maken deel uit van een kosmisch geheel enzovoorts. Toeval bestaat niet. En dan stop ik even, want ja, dit soort dingen heb ik in evangelische kringen ook al eens horen vertellen hoor. En niet stiekem in een hoekje. Toeval bestaat niet. Het is allemaal bepaald. Het is allemaal vast. Wij weten niet hoe, maar het ligt vast in of de natuurwetten. Dat was de voorkeur van Zeno. Het ligt vast in de natuurwetten. Dus geen toeval, het ligt vast. Enzovoort. En wat je doet is je gewoon aanpassen aan de omstandigheden. Je houdt je aan de geldende regels. En dat is het dan. En dan ben je de Stoïcijns. Als je het in het woordenboek opzoekt, stoïcijn staat erbij, dat betekent dan ben je kalm, rustig, eigenlijk onverstoorbaar. Dat zijn de positieve woorden daarvoor. In het Grieks wordt een andere term gebruikt, apatheia. Hè? Nee, dat zijn geen orang-outangs, apatheia. Dat is apathie. En dat beoordelen wij in het Nederlands negatief. Apathie. Gelatenheid. Het heeft een moeite gekost, zuster, om zo'n synoniem. Ik ben u nog altijd dankbaar voor het woord voor. Wat was de willeidzaamheid? Geestdrift. Mooi, dank u wel. Ja, deze heb ik zelf gevonden. Gelatenheid. Apathie, gelatenheid. Positief benoem je dat weer als tolerantie. Negatief benoem je het als volstrekte onverschilligheid. Afhankelijk van waar je het voor nodig hebt, hè? Dat woord, hè? Nou, apathie. De stoïcijnen werden geacht rustig te zijn, onverstoorbaar. Dat betekent omdat ze zich van de hele wereld niks aantrekken. En ik hoop dat u merkt dat dat tamelijk goed past in nogal wat Oosterse filosofieën in elk geval. U weet wel, die Oosterlingen, die achten wij ondoorgrondelijk. Omdat ze zo onverstoorbaar zijn. Wordt nog omhoog gestoken ook, we zijn er jaloers op enzovoorts. In werkelijkheid, uiteindelijk is het gewoon oppervlakkigheid. Want dicht naast onverschilligheid of tolerantie ligt gewoon oppervlakkigheid, daar kan je toch niks schelen. Het is dus ook inderdaad in de praktijk, een tamelijk materialistische levensbeschouwing. Dat geldt voor de Epicureën. Trouwens ook, dat hebben ze met elkaar gemeen, alleen de buitenkant telt. Ik moet u zeggen dat in grote brede kringen van het christendom in de praktijk ook heus echt alleen maar de buitenkant telt hoor. Wat je gelooft maakt ze niks uit. Je moet een keer ja zeggen dat je iets gelooft en voor de rest word je er niet op afgerekend als je je maar gedraagt volgens de regels. De statuten of eventueel wat het management heeft voorgeschreven. Dat is het eigenlijk. Nou, zo'n verhaal is dit. Als je het nog korter zegt. Bij de Epicureërs gaat het om genot. Bij de Stoïcijnen gaat het eigenlijk om hoogmoed. Want het is een vorm van hoogmoed. Zo van, ik trek me van niemand aan. Ik leef mijn leven, ik weet waar ik sta, ik kan ermee omgaan, ik ben onverstoorbaar. Maar het is gewoon een hoogmoedige levenshouding. Iemand heeft ooit gezegd, ik weet niet wie het was uit mijn hoofd, maar iemand heeft ooit gezegd, de Epicureërs, de Epicuristen zijn de Sadduceeën van de filosofie. De vrijzinnigen, zeg maar. En de Stoïcijnen zijn de Fariseeën. Der filosofie. Niettemin, ook in die opvattingen van Zeno en zijn stoïsten zit heel wat bijbelse waarheid. Want de bedoeling is dat u en ik niet meer heen en weer bewogen worden door allerlei wind van leer. Dat we niet van ons stuk gebracht worden. Dat we blijven staan in goed gerucht en in kwaad gerucht. In vervolgingen, in verdrukkingen. Maar ook in voorspoed. Paulus zegt, ik ben in alles geoefend. Ik kan alles, het maakt mij niet uit of ik nou overvloed heb. Of ik kom tekort, maar rustig door. En dan kan je zeggen, maar Paulus is een echte stoïcijn. Dan zeg je, nou ja, hij was ook een fariseer. Dus ja, het ligt toch een beetje bij elkaar in de buurt. Maar de vraag is waar die levenshouding vandaan komt. En wat alle omstandigheden met het inwendige van de mens doen. Hoe die dingen beleeft. En daar zit gewoonlijk toch heus het verschil. Nou goed. Zoals gezegd, voor al die filosofie, er is altijd wel iets bijbels voor te zeggen. Maar alles bij elkaar, hoe je het ook keert of wendt, het komt altijd tekort. En het raakt niet de essentie, dat wil zeggen waar het wezenlijk om gaat, wat het wezen is van deze wereld, of van God. U begrijpt dat theologie en filosofie in werkelijkheid eigenlijk ook hetzelfde is. Het grijpt in elkaar en het houdt zich bezig met de wereld als zodanig, de activiteit al of niet van God en al dat soort dingen meer. Het is allemaal hetzelfde. Hier worden ze in Handelingen 17 dus ook niet van elkaar onderscheiden. Vers 18. Sommigen van de Epicureërs en Stoïsche wijsgeren streden met hem en sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger, dat is niet het woord voor evangeliseren, maar voor proclameren, hè? Verbreiden eigenlijk. Hij schijnt een verbreider te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en Athanasius predikte. Nou ja, dat is dan vertaald met opstanding vooruit. Hè? Ze hadden dat mis kunnen verstaan. En onder het woord voor opstanding hadden ze kunnen verstaan iemand als eigen naam. Misschien is dat gebeurd. Want als duidelijk later over de opstanding gesproken wordt, in vers 31, is dat meteen ook het einde van het hele verhaal. Dan gaan ze niet meer luisteren. Want ja, opstanding, dat is niet wat je in de natuur, in de verschijnselen, de fenomenen kunt waarnemen. In het algemeen niet. Dus ja, als dat nog onderdeel moet worden van de filosofie, ja, dan hebben ze er niks aan. Dus toen hield het verhaal op. Maar blijkbaar hebben ze dat hier in eerste instantie niet begrepen, waar hij het over had. Bovendien staat er vreemde goden, omdat hij Jezus, maar het is er maar één. En de opstanding verkondigen. Maar ze hebben onder het woord voor opstanding kennelijk ook een God verstaan. Maar het gaat over Jezus en de opstanding uiteraard. Maar begrijp je me goed, dat is geen filosofie. Dat gaat over historische feiten en de achtergronden daarvan. Dat wil zeggen, de mededelingen van Gods wegen daaromtrent. Daar heeft met filosofie niks van doen. Dat het een en ander zich bezighoudt met dezelfde problematiek als waar de filosofie in het algemeen zich mee bezighoudt, dat kan wel wezen, maar het zijn twee totaal verschillende dingen. Aan de kant van de filosofie moeten mensen het uitvinden. Aan de kant van de prediking van het evangelie moeten mensen het aanhoren, of beter nog, en moeten het aanvaarden en ermee zien te leven. En dat raakt dan wel weer de filosofie, zo van, het staat vast, het zijn vaste dingen, toeval bestaat niet, is van bovenaf zo geregeld. Heel het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, het verhaal van onze zuster over die houtsnijder en die beeldjes en hoe dat maar gaat, is van bovenaf ergens geregeld enzovoort. Ja, dat is ook zo, ja, men moet het aanvaarden en het beste wat je kunt doen als mens is je daaraan onderwerpen. Maar dat zeg ik niet als filosofie, dat zeg ik omdat de Bijbel het leert. Of beter nog, omdat God het ons geopenbaard heeft. En als je die twee dingen met elkaar gaat vergelijken, dan zeg je, nou, er zit toch een boel waars in die leer van Zeno of Epicurus. Laat die man iemand zijn nagels gaan knippen, denk ik altijd, maar die zal wel te moeilijk wezen. Of zoiets. Legt iemand het uit of niet? Manicurus, ja, dit is... Dat was zijn vrouw, maar dat doet hij nou niet. Maar in elk geval, laat die man wat anders gaan doen. Ik bedoel, het zijn twee verschillende dingen. Maar het is, als je ze vergelijkt, vergelijk je appels en peren. Ze hebben wat gemeenschappelijk. Ze gaan voor een deel over hetzelfde, voor een deel ook niet. Maar aan de andere kant, ze komen heel ergens anders vandaan. Ze hebben een andere oorsprong. Dat is essentieel. Zie? Zeg, het is hard oproepen. De man zelf roept het ook hardop, dus waarom zou ik het niet hardop roepen? Ik denk dat iemand als Willem Ouweneel dat spoor is bijster geraakt op het moment dat hij zich ging bezighouden met filosofie. En sindsdien herroept hij ongeveer alles wat hij geschreven heeft, zelfs voor het bij de uitgever ligt al, heb ik gemerkt. Maar dat is overdrijven, dat mag ik er niet bij zeggen. Ik moet het netjes zeggen, maar ik vind het helemaal niet netjes. Dat je wat de Bijbel openbaart aan de kant schuift en vervangt door de reden, rationalisme, filosofie, onder het motto, onder het mom van wetenschap. Maar volgens de Bijbel is dat geen wetenschap. Echte wetenschap is niet wat de mens uitdenkt. Echte wetenschap is kennis hebben van wat God geopenbaard heeft. En al het andere wordt valselijk wetenschap genaamd. En we worden ervoor gewaarschuwd, zegt de Bijbel. Het is een kwestie van prioriteiten stellen. Je kiest of voor het woord van God, of je kiest voor wat mensen hebben uitgedacht. Nou, dat lijkt mij toch duidelijk waar dan de keuze moet liggen. Of je het leuk vindt, vraag ik niet. Of het je aanstaat, dat is toch het punt niet. Het gaat erom dat het gewoon zo is. Het komt van God en God heeft zich bewezen in de loop van de geschiedenis. En dat verlost ons van heel wat problemen. Dat is ook wat Paulus zegt, hè? Want wat er nou gebeurt is dit. Zij namen, ze vonden hem wel interessant, want dat is filosofie, het is wel interessant. Ik kom wel eens ook filosofen tegen, dan vertel ik wat, want het gesprek kan nooit uitblijven. Dan zeggen ze, het is heel interessant. Nou, heel interessant. Ze vinden me alleen erg beperkt, omdat ik me alleen bezig hou met de Bijbel. Want er zijn toch meer heilige boeken waar je in je, waarvan je kennis zou moeten nemen. En die zijn ook allemaal interessant. En het idee van dat je daar een keuze tussen moet maken, nee, dat is het einde van interessant zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat is de zoektocht over. Je mag wel zoeken, maar niet vinden. Vers 19. Zij namen hem, zei, kom jij maar eens mee. En brachten hem op de plaats genaamd Areopagus. Dat wil zeggen de heuvel van, zeg maar, Mars. De oorlogsgod. Eigenlijk. Zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij daar gij van spreekt. De Areopagus is, als u mij vraagt, dat staat niet in de boeken wat ik u nu zeg. De Areopagus, als u mij vraagt, is eigenlijk onderdeel van de Acropolis. Loop er maar 3 keer omheen. Ben je een paar uur bezig, maar dat doet er nou niet. Ik heb het gedaan, echt waar. Loop er maar een paar keer omheen en kijk maar eens naar de Acropolis, die hoge met die ruïnes van Athene, eenbenige Athene. Waarom denk ik nou aan Godfried Bomans? Nou ja, toch maar. Nee, dat was die Duitse juffrouw. Was die Duitse juffrouw. Had mijn vrouw maar 1 zo'n been, zei hij, bij de uitreiking van de, in, van de Edisons in 1963. Dat was voor uw tijd, ja. Maar ik was erbij, hè. Dus vraag maar. Had mijn vrouw maar 1 zo'n been, zei hij, bij het aanzien van, hoe heette die Duitse juffrouw? Marlene Dietrich, ja. Oké. Okay. Nou goed, Athene had maar 1 been, ze is ook omgevallen. Maar goed, je loopt eromheen en dan loop je tegelijkertijd om die heuvel daarnaast, een heel eind lager, maar waar je overkomt, langskomt althans. Als je de Acropolis beklimt, dat is de Areopagus. Waar je eromheen gelopen hebt en goed in de gaten hebt gehouden, dan zie je meteen dat het aan elkaar vastgezeten heeft, dat er een stuk tussenuit is. En langs dat stuk ertussenuit klim je omhoog. En dan heb je de ene kant Acropolis en de andere kant iets lager. Areopagus, het hoort bij elkaar. Het is eigenlijk 1 ding van oorsprong. En het is de, nou ja, de oorspronkelijke positie van Athene. Maar het is dus het is in 2 gebroken, of hoe zeg je zoiets, hè? Zijn 2 geworden. De scheiding tussen ontstaan. Maar die Acropolis, dat is de plaats van de goden, zal ik maar zeggen. In het algemeen gesproken, want dan ga ik wel erg kort door de bocht. Maar zo is dat. Het barstte daarvan de tempels en die zijn ook inderdaad gebarsten. Dus ik kan het rustig zo zeggen. En die Areopagus, daar stond niks op. Niet dat wij weten, dus een kale heuveltop, erg afgesleten. Dus dit wordt al jarenlang bewandeld en belopen en spiegelglad hier en daar. Je valt zo op je snuffert als je niet oppast. En als je het oude trapje erop naar boven gaat, dat is helemaal levensgevaarlijk. Moet vooral niet geregend hebben, want je redt het niet. Ze hebben er een nieuwe trap naast gebouwd, een stalen trap. Zodat je niet een aanklacht in kunt dienen tegen de overheid daar. Van jullie hadden die trap moeten beter moeten onderhouden. Hè? Maar het is een trapje is daar. Ga je naar boven toe. En op die Areopagus, daar zetelde vroeger de Ecclesia. Van Athene. Kent u het verhaal nog? De Griekse stadstaten. Er staat dan een koning, om zo te zeggen. Maar die regeerde officieel. Maar je had daar ook de wetgevende, dan wel rechtsprekende vergadering. In de loop der eeuwen is die functie een beetje veranderd. Maar er was zo'n volksvergadering, volksvertegenwoordiging. Op grond daarvan zegt men nu nog dat de Grieken de democratie hebben uitgevonden. Meteen weer een mooi excuus om vast te houden aan al deze filosofieën. Per slot komt daar ook de democratie vandaan. Hetgeen te betwijfelen valt, maar dat doet er nou niet toe. Maar de volksvergadering, die kwam samen, de Ecclesia kwam samen op de Areopagus. Ik hoop dat u begrijpt hoe het zit, hè. De Acropolis is een uitbeelding van de positie van God. De godheid als zodanig. Daar stond dus ook een tempel van Zeus, al stond er een eind verderop. Nog één. Die men in ere hersteld heeft, want je moet die toeristen toch ergens naartoe brengen en foto's laten maken. Jawel, doe maar weer. Maar die iets lagere, dat lagere gedeelte van die hoge berg, zal ik maar zeggen, of die iets lagere berg daarnaast, die je niet eens ziet. Nou ja, juist wel, maar hij valt niet op als je op de Acropolis staat, omdat je er rechtop kijkt. Maar die iets lagere berg, die Areopagus, is uiteraard gewoon een beeld van Christus. Inclusief de gemeente, de Ecclesia, want het woord Ecclesia voor de Griekse volksvergadering is ook het woord voor wat wij populair kerk noemen. Heb u dat nog? Dat is wat daar uitgebeeld wordt. En dat Paulus daar op de Areopagus gebracht wordt, wil dus zeggen dat men daar inderdaad, dat is de oude plaats van de rechtspraak dus, de wetgevende en rechtsprekende vergadering, men haalt hem daarop om een oordeel, zich een oordeel te vormen over hem. Dat is waar het over gaat. Het is niet zomaar een vrijblijvend praatje, dat had beneden op de markt kunnen zijn. Want als je de Areopagus afloopt, ben je vanzelf op de Agora, in Athene. Maar goed, hebben we het meegenomen, de officiële plek van de volksvergadering enzovoort. En daar mocht hij het woord voeren, dat was, hij kon de volksvergadering toespreken. Daarom is er ook enige twijfel over wat dat eigenlijk betekent, vers 34, Dionysius de Areopagiet. De Areopagiet, betekent het dat hij op de Areopagus woonde, of betekent het dat hij deel uitmaakte van de Atheense Ecclesia? Maar in ieder geval, hij hoort thuis daar. Om welke reden, weten wij niet precies. Maar wat het voorstelt, overdrachtelijk, typologisch, weten we wel. Het is de positie van de gemeente. De positie van Christus dus in de eerste plaats. En daar, op die Areopagus, worden de zaken geregeld. Hoe het werkelijk zit namelijk. Met de Stoïcijnen, de Epicureërs, misschien de Academici en de Peripatetici. En hoe ze allemaal maar geheten hebben, weet je wel. En eerlijk gezegd, als het helemaal op aankomt, de apostel Paulus. Het staat natuurlijk allemaal netjes en kort. Maar wie het goed leest, begrijpt dat de man dus gewoon de vloer aanveegt met al die filosofie en dus met al die religie. Sterker nog, men heeft mij verteld dat Paulus gedrag daar op de Areopagus, dat het een voorbeeld is van hoe wij op tactische wijze moeten evangeliseren. Dat leer je dan op een bijbelschool, dat weet je, vak evangelisatie. Hoe moet je de mensen zien te bereiken? Nou, je moet iets nemen uit het dagelijks leven, een gewoon voorval, en daarbij aansluiten. Ik zeg niet dat het niet moet. Ik zeg alleen dat ze dat daar leren. Maar elke koopman weet dat, hè? Toch? Anders ben je slecht verkoper. Zo doe je. Je grijpt iets gewoon aan, maakt een praatje en je komt binnen, hè? Dat moet met tact gebeuren, zegt men dan. Die heb ik nooit begrepen, want ik ken vele voorbeelden uit de Bijbel waar het evangelie op volstrekt tactloze wijze gepredikt werd. Iemand zei tegen mij, je moet niet zo kankeren op de kerkmensen. Zo zeiden ze het niet, maar ja, dit allitereert leuk. Je moet niet kankeren op de kerkmensen of op religieuze mensen. Je moet over de Heer spreken. Mijn eerste reactie is, de Heer kankert altijd op de kerkmensen. Op de religieuzen bedoel ik. Toch? En die sprak ze niet netjes toe, hij noemde ze adergebroed. Om de andere tekst, achter elkaar. Toch? En hij sloeg die tafels om, enzovoorts. Hoezo tactvol? Het verhaal is gewoon, als het zaad in goede aarde valt, draagt het vrucht. En als het niet in goede aarde valt, dan niet. En hoe je dat zaad daar krijgt, ja. Als het maar goede aarde is, komt het vanzelf goed. Dat is geen enkel probleem. Dat is bijbels, hè. Maar Paulus veegt er voor aan. Die zegt, jullie hebben nou, met al je kennis hebben wij hier, wat zei hij, hij zegt, Paulus staande in de Areopagus, vers 22 wordt het herhaald in de plaats genaamde Areopagus, zeiden, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij verbazend godsdienstig zijt, godsdienstiger kan niet. Hij zegt, zo godsdienstig, dat ik heb eens rondgekeken aanschouwende uw heiligdommen. En ik heb een altaar gevonden zelfs, waarop staat de onbekende God. En dan zegt Paulus, zal ik je vertellen, want die ken ik. Is dat tactvol? Integendeel, en het zou opgevat kunnen worden als een rechtstreekse belediging van de inwoners van Athene. Jullie weten dat niet. Zo godsdienstig als je bent, zal ik het je vertellen. En dat doet hij dan dus ook. Hè. En dan komt hij met iets van, ja, tegenover stoïsch, epicureïsch, academisch en therapeutisch wordt het evangelisch. Dat begrijpt u toch, hè? En begrijpt u dat niet? Nou, ik zat op de Areopagus een paar maanden terug. En ik dacht op de Areopagus dat strikt filosofisch de vraag is of epicureïsch of post-evangelisch of stoïsch de mode vandaag is. Hebben jullie begrepen? Ik ook niet. Doet er ook niet toe. Allemaal dat gedoe. Waar het over gaat is zeer simpel. Eenvoudige boodschap. Weet u wat ik u ook nog even vertellen wil? Ik ken nog één ander bijbelboek naast dit hoofdstuk dat zich bezighoudt met filosofie. En dat zijn niet de psalmen en ik bedoel ook niet prediken, laat staan spreuken. Het boek Job. Ja. En de eerste die het boek Job begrepen heeft, mag zich bij mij melden. Zou ik zeer op prijs stellen. Want al die grote praat van al die drie vrienden van Job leidt tot niks. En wij proberen te volgen wat ze zeggen, de vertalers ook, want die hebben daar een moeilijke job aan. Die begrijpen namelijk ook niet wat er allemaal gezegd wordt. En dan kan je niet vertalen en dan hebben wij een nog groter probleem, want zo zit het gewoon. Dat ruik je gewoon als je het leest in het Nederlands. En waar leidt het allemaal toe? Tot niks. Je volgt de gedachte en zegt, ja, er zit toch wel wat in. Zit wel wat in. Ja, er zit wel wat in. En toch zijn ze het niet met elkaar eens. En toch zit er wel wat in. En ik zeg altijd, de clue van het verhaal is simpelweg dit. Dat al dat Ik probeer een bepaald woord nu te vermijden. Uit pietijd. Maar gepraat. U weet wat praten, u weet wat het is, het praten. Dat is van het Hebreeuwse parat, dat is een woord voor afval. Weggooien. Iemand die praat zegt wel wat, maar die heeft niks te zeggen. En iemand die spreekt, die heeft wel wat te zeggen als het goed is. Hè? Nou ja, vandaar gepraat, paraat, wegwerpen. Nou, al dat gepraat van die drie vrienden leidt dus tot inderdaad niks. Het verhaal is veel eenvoudiger. Er was zo'n figuur in de hemel die zei, ja, die Job is wel een gelovige, maar wacht maar. Maar wat nou als het hem tegen gaat staan in het leven? Wat nou als blijkt dat het evangelie toch niet een prosperity gospel is? Geen welvaartsevangelie. Dat zou ik wel eens willen weten, zei die figuur. En toen zei de heer, nou, dat zal ik je demonstreren. Ga je gang. En toen kwam al die ellende over Job. En dat is geen filosofie, komt daaraan te pas. Dat is gewoon een conflict situatie voor mijn part, de weddenschap, of mag je dat niet zeggen, tussen die twee. Nou ja, met alle respect, maar hoe zeg je zoiets kort, hè? Er was een conflict tussen God en een van die zonen God. Zeg maar de duivel dus, hè? Want het was hem, hè. En het spel werd gespeeld, dat is ook niet het goede woord. De strijd werd gestreden via Job. Maar Job was zelf niet de veroorzaker daarvan. Op geen enkele wijze. En een van die filosofen zegt dan, nou ja, zo gaat het toch, die dingen liggen vast. Je moet je maar gewoon nemen zoals het komt. En daarmee stoïcijns of wat je dan maar bent. Enzovoort. Hè. Alle dingen hebben een hogere oorsprong, dan ben je platonisch. Het zijn allemaal ideeën die zich uitwerken enzovoort. Het zit dicht bij de waarheid, maar het zit er uiteindelijk gewoon helemaal naast. En dat is de strekking van het boek Job. Dat heb ik in deze plaats wel eens wat uitgebreider, iets uitgebreider uiteengezet. Dat is de strekking van het boek Job. Dat je aan al dat gepraat niks hebt. Oké, gaan we het doen. Hoofdstukken lang. Wat leert het je? Niks. Dat de mens met al zijn wijsheid de plank mislaat. Niet doordringt tot de essentie der dingen en dus niet komt bij de waarheid. En wat hij overhoudt, past hij verkeerd toe. Het werd Job dus van alle kanten verweten dat het hem slecht ging. Er werd gezegd dat hij toch aan zichzelf op een of andere wijze te danken had. Op deze wijze of op die wijze of op nog een andere wijze. Maar zo was het niet. En zo is het met de dingen in de wereld uiteraard ook. Hè? Nou goed, u weet wat bovendien staat in vers 19. Zijn namen hem brachten hem op de Areopagus. Pagus is gewoon een hoogte. En Ario, dat komt van Mario, zeg maar Mars. De martiale god, zeg maar, die van de strijd. En daar gaat het over, de strijd in de wereld. Hè? En hoe de strijd beëindigd moet worden of gestreden moet worden. En zij vragen, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij daar gij van spreekt? Een nieuwe leer. Kijk, daar gaat het. Nieuw. Is u dat ook opgevallen? Dat is in onze dagen nog steeds zo. Als iets van gisteren is, wordt het afgedankt. En dat in steeds sterkere mate. Zie? Dan is het verouderd. En wordt het als van geen waarde terzijde gesteld. Of dat nou filosofieën zijn of andere dingen, of zelfs mensen, generaties. Alles wat ouder is dan een bepaalde datum, is weg. En daarom staat tegenwoordig overal een datum op, hè? Het gaat over de datum, het heet, dan is het gedateerd. Ik moet u zeggen, alle dingen zijn gedateerd. Maar men gebruikt het woord in een negatieve betekenis. Zo van, er staat een datum op, dan is het in ieder geval van gisteren. En dus is het waardeloos. Wat een onzin is dat toch. En men moet dus altijd wat nieuws. En die filosofen ook. Hetgeen trouwens betekent dat ze er nooit uitkwamen, hè? Uit hun eigen filosofie niet. Dus ze waren wel geïnteresseerd in wat nieuws. Ik moet u zeggen, broeders en zusters, ik ben niet geïnteresseerd in wat nieuws. Je moet soms met je tijd mee, zit niks anders op. Ik bedoel, je hebt straks allemaal computerprogramma's en die lopen niet meer onder XP. Dat moet onder Vista, anders werkt het er niet. Dus je moet wel eens een keer mee. Ik hoop het nog lang uit te stellen. Maar goed. Maar je moet een keer mee, toch? Hè? Ja. Of je hebt een auto, maar die moet benzine met lood erin hebben. Nou ja, dat is een probleem. Dat kan je nergens meer krijgen, dat is verboden. Dus ja, wat doe je dan? Je moet een keer mee, nietwaar? Enzovoorts. Of je wil een gloeilampje hebben, maar die zijn niet meer te koop. Je moet een spaarlamp hebben. Dat zijn die lampjes waar de overheid sowieso meer dan 70% accijns voor vraagt. Om de eigen productie van gloeilampen in Eindhoven bij wijze van spreken in stand te houden. En dan schrijven ze de producten van een andere fabrikant voor, maar dan, nou, enzovoorts. Ik begrijp dat het is, toch? Je moet met je tijd mee en al dat soort dingen meer. Dus is men geïnteresseerd in wat nieuws. Ik ken broeders en zusters ook, kom ze tegen zeggen, en is er nog wat nieuws? Godzijdank niet. Niks nieuws, hè? Het nieuwste wat we hebben is van het jaar nul. Ongeveer. Nou. Kunnen wij niet weten wat deze nieuwe dingen zijn? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat dit toch zijn wil. Want ze moeten wel overal verstand van hebben. Het heeft mij later verbaasd dat waar bijvoorbeeld de bedelingenleer helemaal niet populair is, dat die onder de theologen wel degelijk bekend is, hè? Die jongens zijn ook zadenpikkers. Die hebben ook ergens wat gehoord en weten niet precies waar het over gaat. Maar ze kunnen wel een boek meteen erover schrijven, hoor. Hè? Jawel, ze weten het wel. Ze moeten vooral weten wat er omgaat, enzovoorts, hè. En als ik een keer zeg van ja, maar die gelijkenis van het zuurdeesem, die is negatief, want zuurdeesem is niet een beeld van het evangelie. Zeg, oh, dat is verklaring, die komt uit de vergaderingen. Stekkertje erop, wegwezen. Het is niet waar, hoor. Weet maar, weten die mensen veel. Stekkertje is om iets te kunnen rubriceren en bij te zetten in het archief. Je moet toch weten waar het later moet om eraf te komen. Heb je dat ook een huis vol rommel waar je niet weet wat je ermee doen moet? Daarom blijft het rommel. Als je het maar kon benoemen, in een rubriek kon onderbrengen, kon je het in een bakje gooien. Dat hoeft niet. Nou goed, dat doen ze met dit soort dingen ook. Hè. En deze filosofen ook. Dan kunnen ze altijd nog zeggen, dit evangelie, dat is Paulinisch, dat roept men in onze dagen ook overigens. Hoor. Dat is Paulinisch, maar we houden meer van Petrus. Of van Apollos. Want, nog één keer dan, ik had niet laten. Want al ras werd de kerk in Korinthe geverfd in verschillende tinten. De een was van Piet en de andere niet. En sindsdien de diverse gezinten. Verschil ontstaat er. Men kan het in een bakje gooien, dan is men eraf. Nou goed. En dan staat er een toelichting, vers 21. Die van Athene nu alle en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd, dat wil zeggen niet alleen die van Athene, maar uit de hele wereld kwam men daar samen in het congrescentrum, maar dat was gewoon de markt, Agora, kwam men bij elkaar tot niets anders, let op hoe de staat kwam, tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Herkent u uzelf ook? Je wil het journaal s'avonds toch niet missen, al wel? He? Kijk je veel televisie? Nou, nee, eigenlijk nooit. Nou ja, het journaal. He? Je moet toch nieuws weten? Ik heb het niet alleen tegen u. Het eerste wat ik 's morgens doe als ik naar beneden kom, is naar de brievenbus lopen om de krant te pakken. Om te kijken hoeveel belasting ik de andere dag nou weer moet betalen. Want het wordt meer en meer en meer. He? Ik weet dat roken slecht is. Binnenkort mag je in je eigen huis niet eens meer roken. Hè? Voor mij reden om het juist wel te doen. Waar bemoeien die lui zich mee? Kapzonesleiders. Nee, dat ben ik serieus. Zijn ze nou helemaal gek? Nou ja, laat maar zitten. Nee, dat niet, maar ze zijn goede rentmeesters. Ze weten het volk uit te persen tot het uiterste. Toen maar. Rentmeesterschap heette. Die van Athene, die kwamen dus bij elkaar tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En let op, en Paulus, komt hij, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, begint het evangelie te verkondigen, maar hij doet dat niet op de manier waarop wij dat moesten of waarop het ons geleerd is. Aanspreken bij de persoonlijke nood van het individu. De persoonlijke mens, de individuele mens, wijzen op zijn fouten, tekortkomingen, schuldgevoelens en als hij die niet heeft, praat je ze aan. Dan vertel je ze hoe goed het met jou gaat, dan krijgen ze een minderwaardigheidscomplex vanwege dat het met hen zo slecht gaat. En dat ze dus hulp nodig hebben en daarvoor kunnen ze bij jou terecht dan wel waar jij ook terecht kunt. Veel liederen krijgen we zo hoor. Maar begrijp je ongeveer waar het over gaat? Helemaal niet. Iemand zei, ja, klein aardig, wat kan niet evangeliseren, het is altijd een bijbelstudie. Dan zeg ik zeg niks. Ik zeg nooit wat, want ze zeggen het tegen mij niet. Maar dan gebruiken ze anderen voor om het mij te vertellen. En dan zeg ik, nou ja, eerlijk gezegd geneer ik me wel eens als ik het evangelie sta te prediken. Want tegelijkertijd denk ik, nou ja, in de Bijbel gebeurde dat heel anders. Want daar waren het gewoon bijbelstudies. Denk daar maar een poosje over na. Hè? Nou goed, Paulus staande in het midden, let op het midden. Ik zeg altijd, dat is de plaats van dominantie. Van heerschappij, hè? Staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus en daarmee ook in het midden van Athene, eigenlijk, zei, gij mannen van Athene, ik bemerke dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Mijn juffrouw Nederlands rekent die zin niet goed, maar dat doet er nou niet toe, hè. In ieder geval zijn ze verbazend religieus. Naast dat ze filosofisch zijn, uiteraard. Het woord gelijk als godsdienstiger, ik zal niet proberen het uit te spreken zelfs maar, het is opgebouwd rondom het woord demon. Alleszins gelijk als demonischer. Komt aardig in de buurt. Het gaat in ieder geval over goden die men dient. Maar u weet, de goden, wat de Bijbel noemt afgoden van oudsher en dus ook in Athene, waren demonen. Bestonden ze? Ja, ze waren alleen geen goden. Want demonen zijn geen goden. Maar het is het hoogste wat men kende in de praktijk, want de rest kende men niet. U weet hoe het is met demonen. Er zijn van die geesten die ronddwalen en die zoeken of ze iemand te pakken kunnen nemen. En als een mens contact krijgt toch met geestelijke wezens, dan zijn dat per definitie de laagste daaronder, namelijk de demonen. Maar de mens denkt, die zijn hoog, want ze zijn hoger dan ik. Dan zijn ze dus heel hoog, als ze hoger zijn dan ik. Dus dat moeten wel goden zijn. Hè? En dat geldt vandaag nog steeds. Er zijn mensen er trots op dat ze spiritueel zijn. Komen in contact met spiritus, met geest enzovoorts. Ze noemen dat een engelen, sommigen noemen het goden. In werkelijkheid zijn demonen, dat is heel vervelend volk hoor overigens, demonen. Maar als je ze voor God uitmaakt, dan vinden ze dat prettig. Daar kun je ze mee lijmen en dat gebeurt dan ook. Heb je dat nog? Als je mensen op een voetstuk zet, die mensen vinden dat meestal ook prettig. En zo houden wij de macht in stand. Daarom krijgen we die lui ook niet meer van het plus daar in Den Haag. We hebben ze er zelf opgezet en gedacht dat ze het wel zouden kunnen. We hebben op ze gestemd, zal ik maar zeggen. Nee, u niet. Maar wij bewijzen van spreken uiteraard. En ja, en nou zeg maar, ze moeten daar weg. Ja, dat denk ik toch niet dat ze dat doen. Ze zijn bij meerderheid door het volk gekozen. Hè? Dat is met demonen ook zo. Je haalt ze binnen, maar je krijgt ze de deur niet meer uit. Je neemt ze aan in dienst, maar je kunt ze niet meer ontslaan. Er waren nog een paar voorbeelden, maar ik zal ze u besparen. Nou goed, ze waren alleszins gelijk als godsdienstiger, want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik zelfs of ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, den, dat wil zeggen voor de onbekende God. Ze dachten, er is er minstens één die wij niet kennen. De populaire verklaring daarvoor is, nou ja, er waren er zoveel, misschien hadden ze in de gauwigheid één over het hoofd gezien. Maar de meer serieuze verklaring is dat ze erachter waren, al die goden bij elkaar, hoeveel ze er dan ook hadden, toch niet voldoende waren, gezamenlijk zelfs niet, voor de verklaring van alles wat er in de wereld gebeurt. Er moet nog één, moet er minstens één over het hoofd hebben gezien. Want het is incompleet. Athene heeft maar één been. Daarom valt het om. Die goden staan aan die ene kant, maar wat nou aan die andere kant? Nou ja, de onbekende God. Daarom blijven filosofen ook altijd zoeken. Ze krijgen het verhaal toch niet compleet, hoe goed ze ook hun best doen. Dat is hun intellectuele uitdaging. En daar zijn ze trots op. Maar ze krijgen het alleen niet voor elkaar. En Paulus zegt, onbekende God. Nou ja, deze dan, deze God, die gij niet kennende dient in de zin van vereerd door een altaar, dan wel een tempel daarvoor te bouwen. In de praktijk is dat hetzelfde, een altaar of een tempel. Een tempel is een uit de hand gelopen altaar, een beetje groter, met een afdak erboven of zo. Weet je veel? Maar het is een gebouw gewijd aan God. Hij zegt, deze God die gij niet kennende dient, die verkondig ik jullie. En ik zal je vertellen wie dat is. Dat wil zeggen, Paulus zegt, ik ga nou even antwoord geven op alle problemen van alle filosofen en theologen. Daar komt het toch op neer. Dat wat ontbrak. Die ene God. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Hebben die nog? Daarom zijn wij creationisten. Wij geloven in een creator die de schepping gemaakt heeft, gecreëerd heeft, de wereld, de kosmos gecreëerd heeft. Ja, wat voor theologische uitdaging dat is, ja, weet ik veel. Hij heeft dat gedaan, dan weten we dat. Als we er iets over, meer over willen weten, zouden we het hem moeten vragen. En er staat inderdaad ook iets meer over in de Bijbel. Iets meer dan alleen God heeft hemel en aarde geschapen. Maar dat wat er meer in staat, heb je niks aan als je niet eerst gelooft dat God hemel en aarde geschapen heeft. Heb je dat nog? Nou goed. De God die de wereld gemaakt heeft, dat is wat de filosofen in het algemeen niet geloofden. Bovendien, voor zover men geloofde dat hij die gemaakt had, heeft hij er daarna niks meer aan gedaan. Omdat het er zo uitzag. Dat is filosofie. En Paulus zegt erover: deze God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, al wat de wereld bevat en daar dus deel van uitmaakt, deze God zijnde Heer des hemels en der aarde, en onder hemel niet alleen te verstaan de zichtbare hemelen, de twee, maar ook uiteraard de onzienlijke hemel, de onzienlijke dingen. Die God, omdat hij is Heer des hemels en der aarde, die God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Populair gezegd, breken al die tempeltjes maar weer af. Inclusief die op de Areopagus. Breek ze maar af, want daar kan je God niet mee dienen. God is er niet mee gediend en bij nader inzien ook niet van gediend. Heb je dat nog? Moet ik er nog bij zeggen dat het ook voor kerkgebouwen geldt? God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Toch? Waar woont hij dan wel? In de kerk? Nee, eventueel in uw hart, in uw binnenste. Maar in essentie in de hemel. Hij maakt deel uit van die onzienlijke dingen. Zie? Nou goed. Weet u nog, de Samaritaanse vrouw, waar moeten wij aan bidden? Hier of gun de kantut op? He? Nee, hier of in Jeruzalem. En de Heer zei, maak je daar maar niet druk om. Maar je zou de Heer aanbidden in geest en in waarheid. Maar dat bedoelden ze niet natuurlijk. Maar de Heer zegt meteen dat het een en ander van doen heeft met de conditie van het hart, om zo te zeggen. Of men gelooft of niet. En de plaats waar men dat doet, dat maakt niks uit. Dus breek die tempels maar af. Dat zei trouwens de Heer ook. Hij zei, breek die tempel maar af, maar die begrepen ze ook niet, die was te diepzinnig. Hè? Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer oprichten. Maar goed. Deze God, zijn de Heer des hemels en aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Hij verzon het trouwens niet, want het staat in het Oude Testament. En dat is helemaal niet gering, want het zijn woorden van Salomo die hij uitsprak bij de inwijding van de grote tempel in Jeruzalem. Hebben jullie? Had hij net die grote tempel gebouwd, die mooie, de echte, de eerste enige echte grote tempel in Jeruzalem, die van Salomo, heeft een paar centen gekost, wordt ingewijd en wat zegt de man die hem gebouwd heeft bij de inwijding? God woont hier niet. He? Dat zou zelfs ik niet in mijn hoofd gehaald hebben om dat te zeggen. Nou, misschien ook wel, weet ik niet. Maar, dat is heel ontactisch. Maar niettemin, het is wel de waarheid. God woont niet op een bepaalde plek op aarde. En hij heeft heus geen huis nodig hier op aarde. Wat hij verwacht is dat men hem erkent als God en dus naar hem hoort. En dat men dat geloof in hem, die erkenning van hem, inderdaad kan uitdrukken in zichtbare dingen. Ja, daar is de Bijbel vol mee. Dat is zo. Maar goed. God woont niet in tempelen met handen gemaakt, staat erbij, 2 Kronieken 6, vers 30. Ja, dat zal hem wel zijn over de inwijding van de tempel in Jeruzalem. Was dat dan, hè? In ieder geval 1 Koningen 8 vers... Ik zoek hem niet op, want ik heb niet zoveel tijd. 1 Koningen 8 vers 27. 2 Kronieken 2 vers 6. En bovendien ook aangehaald door Stefanus. We hebben niet zoveel toespraken in Handelingen, maar een daarvan is die van Stefanus in Handelingen 7 vers 48. Zie je? God heeft de hemel en aarde gemaakt. Daarin woont hij. Hij heeft niet een huis nodig dat de mens voor hem bouwt. Dat is één. En bovendien, want er staat ook aan het begin van vers 25, God wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Let op hoe het er staat, hè. Kan God door mensenhanden gediend worden? Ja. Heeft God dan wat nodig? Nee. Dan zie je hoe makkelijk je al redenerend verkeerd uitkomt, hè. En waar filosofie erg ingewikkeld is, begrijpt u dat er in praktijk natuurlijk volgens de volgens de waarschijnlijkheidsberekening kan het eigenlijk nooit kloppen. Zo'n ingewikkelde constructie. En hoe makkelijk gaat men fout? Kan God met mensenhanden gediend worden? Ja. Heeft hij dat nodig? Nee. Heeft God iets nodig? Nee, God heeft niks nodig. Moeten we hem dan dienen? Ja, dat weer wel. Leuk, hè? Waarom dan? Waarom dan? Natuurlijk, uit eerbied. Opdat we hem eer zouden bieden. Opdat we ons aan hem zouden onderwerpen. Hem als Heer en God, schepper en onderhouder van de schepping en wat het maar is, zouden erkennen. Dat is één. Het andere is om ons alsnog iets zinnigs te doen, te geven. Want heel de wereld, Paulus in Romeinen 8, heel de wereld is aan de ijdelheid, de ledigheid, de zinloosheid onderworpen. Leuk voor de filosoof is die, hoor. Wat is de zin van het leven? Het eenvoudige antwoord is, die is er niet. En zijn we zoeken. Maar ze vinden niks. Natuurlijk niet. Die is er namelijk niet. Dit komt door de zonde. Het is namelijk mis. Zonde. Het is namelijk mis met de wereld. En daarom komt de filosoof er nooit uit. Want de wereld zoals wij die kennen is niet in normale doen. Dit is niet de norm. Maar die ijdelheid, die ledigheid van de wereld, die wordt veranderd daar waar men zich aan hem onderwerpt. Dan vult hij ons de handen, nou eerst de harten moet ik zeggen, en vervolgens de handen, dat heet heilige handen hebben, dan wel heilige handen opheffen. En daarmee dienen wij God, dat wil zeggen, geeft ons echt wat te doen. En dat is het voorrecht van de mens, dat wil zeggen, hij is ertoe onbekwaam van nature, maar wordt van Gods wegen bekwaam gemaakt. Heeft God het nodig? Nee, hij niet, maar wij wel. Dat wij hem dienen. Hebben jullie dat nog? En dus niet genotzucht, of zoiets. Niet de bevrediging van de lusten, of het vervullen van onze verlangens is doel aan zich. Helemaal niet. Bovendien, zoals gezegd, geluk kwam bij de filosofen nooit verder dan nul. Niks meer te wensen over. Ook niet meer verstoord worden. En hoe dat allemaal maar heten mag. Hè? Te kunnen doen in de praktijk de dingen die je graag doet. En dat is het dan. Maar dat is nog nooit hoger dan de nullijn. Maar het gaat in werkelijkheid verder. God geeft ons nieuw eeuwig leven, waardoor verlangens ontstaan, ik heb het over de Epicureërs, verlangens, waardoor verlangens ontstaan die boven het nulpunt uitkomen. Niet maar ledigheid, maar het spreekt over daadwerkelijke vulling. Zie. En de bedoeling is dat wij onze ware vreugde vinden in het dienen van de Heer. Dit is uit een liedje wat de zingende zusjes zongen, het lukt me dan nooit om het letterlijk te citeren. Maar goed, in het dienen van de Heer. In het dienen van de Heer. La la la. Tana. Vind ik ware rust en vrede. Weet ik veel. Ligt te koop op de. Nee, niet. Is op, geloof ik. Nou ja, in elk geval, dat zongen ze. Mijn ware vreugde vind ik in het dienen van de Heer. Ik vond het een geweldig lied toen ook. En dat is dus de bevrediging van lust. Wis en waarachtig wel. Het is niet nood, het is niet overwinning op angst en vrees en wat er mee wezen mag, maar het is iets positiefs. Dat wil zeggen, er zit wel een kern van waarheid in die filosofie daaromtrent. Maar de Bijbel gaat veel verder. Wij kennen God, wij kennen die wetmatigheden, de woorden Gods, wij weten wie hij is en wat hij doet. Wij aanvaarden dat, dat is geloof, hè? Wij aanvaarden dat en leven daaruit. Maar het is een paar stappen hoger dan welke filosofie ook. Alleen het is zo simpel. En daarom beschouwt men het als filosofisch onverantwoord. En intellectueel beneden de maat. En al dat soort dingen meer. Maar wij zeggen tegen de filosofen dat van jullie, dat is academisch. Uit Athene. Maar het dient tot niks. Zie? Dat is ook wat de Bijbel erover zegt. Men zal gewoon luisteren naar het woord van God en dat is het dan. En dat is de hoogste waarheid die er is. En ook de enige, per definitie. Nou ja, goed. Deze God die de wereld heeft gemaakt en al wat erin is, deze woont niet in tempelen met handen gemaakt, wordt niet door mensenhanden gediend. Hij heeft niks nodig, het is andersom. Maar dat geloofden de filosofen sowieso niet, het is andersom. Hij is namelijk degene die zelf aan allen, alle mensen, heel de schepping, het leven, de adem en alle dingen geeft. Hij geeft zelf allen zoe en pnoe en pas. Die hoef ik niet te rijmen, die staat er al. Zoe, pnoe en pas. Het leven, de adem en alles wat nodig is. Want dat is de vraag van de filosofen. Ook als ze al een God erkenden, waar dan ook, is de vraag, maar doet die God nog wat? En in het algemeen, de filosofen, in het algemeen, de filosofen waren van mening dat als er al een God bestaat, als ze al zover kwamen, zeiden ze, maar hij doet in de wereld niks. Hij is er teruggetrokken. Hooguit misschien dat hij bepaalde wetmatigheden geschapen heeft, natuurwetten zeg maar, of ideeën, voor mijn part, vanwege het platonisme enzovoort. En die zijn nu in werking en daar kijkt hij verder niet meer naar om. Populaire filosofie, vooral in onze dagen, omdat de Bijbel zegt dat God er inderdaad niet naar omkijkt. En toch is dat niet alles. Maar hij houdt het wel in stand namelijk. Alle dingen bestaan te samen door hem. De schepping is niet maar een machine, niet maar een fabriek, niet maar een leuk speeltje, zoals een horloge dat maar door blijft lopen en maar door blijft lopen als alles goed gaat. Het gaat vanzelf, je hoeft er niet rond te kijken. Nee, God houdt die wereld in stand. Daarom lach ik me ook altijd, soms onder tafel zelfs, als ik weer eens wat lees over klimaatverandering en over wat de mens allemaal doet om dat te bevorderen, of juist niet, enzovoort. Ik vind het allemaal bespottelijk. God houdt de wereld in stand, een veranderlijke wereld, want Athene is labiel, staat maar op één been, maar heel die schepping staat maar op één been. Dit wil zeggen, die schepping is labiel. En God zegt, maar hij blijft bestaan zolang ik het wil, want ik hou hem in stand. En daarna zal hij verbrand worden, maar dat is pas als hij zijn functie vervuld heeft. Nou, daar moeten we dringend bij laten, want het is hoogste tijd voor broeder Bos.